Goedemorgen. Fijn om jullie in jullie midden te mogen zijn. Heel speciaal, de eerste keer dat jullie weer bij elkaar komen. En dan mag ik er ook zijn, dat vind ik leuk. Met toestemming van Piet en Adriaan mag ik ook iets afkondigen. Ik geef elke dinsdagavond vanaf 6:30 tot 8:30 een studie over de eindtijd. En die kun je via Zoom ook volgen. En die is afgelopen dinsdagavond begonnen. Nou, mocht je daar belangstelling voor hebben, je moet wel 1,5 uur de aandacht erbij kunnen houden. Maar mocht je daar belangstelling voor hebben, dan kun je even naar Piet en Adriaan. Zij hebben wat boekjes in voorraad. En dan krijg je van hun ook de mail met de PowerPoint. En je krijgt van hun ook de mail dat je kunt inklikken met Zoomen. Ja, die krijg je van hun dan wekelijks. Dus voel je vrij om het te doen of om het niet te doen. Het is al één week bezig, maar Piet en Adriaan kunnen je ook vorige week nog toesturen, zodat je die ook nog voor dinsdag hoort. Je hebt dat tijd zat nu, hè, in die lockdown. Dus, ja. Ik heb de afgelopen week een boek gelezen over een voorganger van Hillsong uit Arnhem. En die had een boekje, dat had hij pas 20 december af. En dat ging over weer naar het normaal. En ik ben geïnspireerd door zijn boekje. Dus niet dat ik 100% plagiaat pleeg, maar ik ben wel geïnspireerd door zijn boekje. En een deel van de handvaten die ik vandaag meegeef, die heb ik ook bij hem vandaan. Niet allemaal, maar wel een aantal. Maar dan weten jullie waardoor ik geïnspireerd ben. Het boekje is net uitgekomen. Nou, jullie kunnen de preek ook een beetje volgen op je stencil. Voel je daarin ook vrij. Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn dat we in een hele ongezonde tijd leven. Super ongezond. 2 weken geleden was ik bij een jongetje van 1 jaar of 8. En ik was gevraagd door de ouders of ik hem wilde zalven. Deze jongen, licht autistisch, die had last van onredelijke driftaanvallen. Hij had altijd gewoon een bepaald ritme in zijn leven, van zo laat naar school en zo laat dit. En dat was helemaal in duigen gevallen en met alle gevolgen van dien in het gezin. Nou, ik ben daar geweest om daar te bidden en te zalven. Een ongezonde situatie. Gisteravond of gistermiddag was ik bij een oudere zuster die op sterven ligt. En dan kom je daar met een mondkapje en met plastic handschoentjes. En ik ben altijd voor huid op huid, juist ook in zo'n situatie. En dan merk je weer, wat leven we toch in een ongezonde tijd, om het zo te zeggen. Zoveel jongeren, depressief, angstig, meer zelfmoorden. We leven in een ongezonde tijd. Als je mensen isoleert, dan is dat vaak uit straf. Als ze in de gevangenis zitten en ze worden geïsoleerd, dan is dat uit straf. Een baby die een aantal maanden geïsoleerd wordt, als die jong is, dat komt in zijn verdere leven nooit meer goed. Zo heftig is dat. Dus ik denk dat we als samenleving de gevolgen ook nog wel gaan proeven van de maatregelen. Hoe noodzakelijk ze misschien ook zijn. We leven dus in een ongezonde tijd en er komen heel veel regels en adviezen op ons af. Nou, ik wil jullie vanuit het woord van God 6 handvaten meegeven voor een gezond leven in een ongezonde tijd. En die handvaten zijn niet spectaculair. En die weet je ook allemaal wel. Maar ik vind het gewoon goed om ze weer eens langs te lopen. Want er komen zoveel andere dingen op ons af, dat het gewoon goed is om weer terug te keren naar de basis van wat geeft nu echte gezondheid. Dan noem ik er 6, er zijn er natuurlijk meer te verzinnen. Ik noem ze ook niet allemaal die hij noemt in zijn boek. Er zit er ook één van mezelf bij. Maar deze zes wil ik jullie noemen. En dan is de eerste, is aanbidding. Aanbidding. Van aanbidding word je gezond. Kijk met mij in Efeze 5, vers 18 tot en met 20. En ik lees vanmorgen de teksten uit de herziene Statenvertaling. Daar vond ik ze net een beetje beter in uitkomen. Efeze 5, vers 18 tot en met 20. Als wij in onze eigen gemeente, nemen we ook altijd tijd om de Heer te aanbidden. En dan, en je merkt onder de aanbidding, en in de Bijbel lees je dat ook, in de aanbidding gebeurt er iets. Dan kunnen er dingen hersteld worden, dingen kunnen doorbroken worden. Dat zie je natuurlijk ook in de Bijbel, bijvoorbeeld bij Paulus en Silas die gevangen zitten. En ze zijn de Heer aan het aanbidden, aan het grootmaken. En er vindt een aardbeving plaats met alle positieve gevolgen van dien. Bekering van de gevangenisbewaarder met zijn gezin. Nou, dat zie je vaker in de Bijbel. Als mensen God gaan aanbidden, dan gebeurt er iets. De God van Israël troont ook op onze lofzangen. Maar als het ware onder de aanbidding komt hij naar beneden. En zie ik soms herstel plaatsvinden. En zie ik soms dat de harten van mensen weker worden. Onder de aanbidding gebeurt er iets. Dus aanbidden is van levensbelang, zou ik willen zeggen. Nou, in Efeze 5, vers 18 en 20 staat het ook als een opdracht. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En het is geen prongelijke tegenstelling. Als je dronken bent, dan raak je buiten jezelf. En dan doe je dingen die je anders niet durfde. Nou, als je vervuld bent van de geest, dan word je als het ware boven jezelf uitgetild. En ben je in de Heer, ben je in God en loof je en prijs je hem. Zo vandaar die vergelijking. En spreekt onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En het spreken onder elkaar, dat zingen met elkaar, heeft ook een onderwijzende functie naar elkaar toe. Je onderwijst elkaar onder het zingen uit de schriften. Dat zie je ook in Colossense 4. Daar staat er zelfs dat je elkaar onderwijst als je zingt. Je zingt over de grote dingen van God en daarin onderwijs je elkaar. Maar dan gaat het verder. Je bent niet alleen op elkaar, nee. En zing voor de Heere. Het is ook iets wat je ook vooral voor God doet. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En hier zie je ook dat de mens holistisch is. Want het is een kwestie van je stem gebruiken. Maar het is ook een kwestie om het vanuit je hart te doen. Dus je doet het met je binnenkant en je buitenkant. Met je totale mens zijn. Daarin aanbid je God. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Het is zo makkelijk, en ik verval daar zelf ook in als ik niet uitkijk, om heel veel te klagen. Maar het is zo, als je gezond wil blijven, als je geestelijk gezond wil blijven, is het zo belangrijk dat je elke dag ook naar God toe alle zegen benoemt, onderstreept en in je aanbidding ook naar God toe brengt. Want er is nog zo ontzettend veel om voor te danken. Nou, aanbidding, God danken voor wat hij allemaal geeft, is van levensbelang. Dat is het eerste handvat. En ik wil je aanraden, ik was gisteren met mijn preek bezig. Ik heb deze preek speciaal voor jullie gemaakt. Ik was gisteren en met deze preek bezig. En mijn vrouw was in de kamer, de was aan het vouwen. Klinkt wat traditioneel, maar zo gaat het bij ons. Ze was de was aan het vouwen en ik hoorde aanbiddingsmuziek. En als ik dan haar hoor zingen, dan geniet ik daarvan. En dan merk ik dat God gewoon extra aanwezig is. Dus eerste handvat, blijf vooral aanbidden. Het tweede handvat, blijf bidden. Ik merk aan zoveel christenen dat ze inzakken. Dat ze inzakken ook in het gebed. Zoveel christenen waarvan ik gehoord heb, ook in de gemeente die ik mag dienen, dat ze zeggen, we hoeven nou niet op een bepaalde tijd op ons werk te zijn, want we doen alles vanuit huis. En het is moeilijker om discipline vast te houden. 'S Avonds kijken we wat meer naar Videoland of andere zaken. We blijven wat langer op en we, 's ochtends zijn we wat moeër. En het ritme ontbreekt in vele huishoudings. Ja? Nou, en bidden is heel erg belangrijk om gezond te blijven. Laten we lezen Handelingen 2, vers 42. Handelingen 2, vers 42. En naar mijn idee worden daar vier pijlers voor de kerk genoemd. Vier pijlers. En veel uitleggers zijn het er ook over eens dat deze pijlers die hier worden genoemd, dat die bedoeld worden om gezamenlijk te doen. En niet dat je niet in je eentje kan bidden, dat kan natuurlijk heel goed. Maar deze pijlers gaan er de meeste ervan uit dat het echt iets ook is wat je samen doet. En dat gebeurde veelvuldig in Handelingen. En zij volharden. En dat volharden, dat geldt dan voor al die vier de pijlers. In de leer van de apostelen, dus in het onderwijs. En in de gemeenschap, dus ze deelden het woord van God met elkaar, ze hadden intiem contact. In het breken van het brood, het vieren van het avondmaal, en in de gebeden. En het schijnt, ik heb het niet nagezocht, maar het schijnt zo te zijn dat het woord volharden komt 7 keer voor in het Nieuwe Testament. En waaronder 6 keer in combinatie met bidden. Dus dat zegt wel wat. Ja? Dus volharden in gebed. Dat is zo wezenlijk. En deze mensen die kwamen natuurlijk net uit het Joodse geloof vandaan, om het zo te zeggen, die hadden ook nog de structuur van een ochtendgebed en een avondgebed. Dat namen ze mee in hun geestelijk leven. Want in het begin functioneerde dat ook wel wat door elkaar. Dus het ochtendgebed en avondgebed, er zat structuur daarin bij de tempel. Nou, zo is het ook belangrijk dat we niet inzakken, maar dat we structuur in ons leven blijven houden en dat er gewoon vaste tijden zijn dat we God blijven zoeken in gebed. We hebben het zo nodig om zoveel mensen hebben een kort lontje. En Marion zegt het ook tegen mij, als jij niet genoeg in de aanwezigheid van God bent, heb jij een korte lontje. Het is zo belangrijk om als het ware de spanning om te ontluchten. Om bij God je verhaal kwijt te doen. Je frustratie soms over de samenleving, over alle regels die er zijn, of andere dingen waarover je soms gefrustreerd bent. Om je te ontluchten, om te vertellen tegen God. Dat is zo wezenlijk. Ja? Dus blijf God zoeken in gebed. En het beste is ook om dat gestructureerd te doen. Want we doen zoveel dingen gestructureerd. Laten we dan het allerbelangrijkste ook gestructureerd doen. Dan de derde pijler. Dat is wel een spannende. Dat is bij elkaar komen. Het samenkomen. Als we kijken naar Hebreeën 10, vers 24 en 25. Hebreeën 10. En op jullie stencil staat ook een tekst uit Matteüs 18. Daar wil ik iets over zeggen. Daar staat, als er 2 of 3 bij elkaar komen, ben ik in jullie midden. Natuurlijk is God er, is de Heer Jezus er als je alleen bent. Want de Heilige Geest woont in je. Dus dat is buiten kijf. Maar heel veel uitleggers in de kerkgeschiedenis geloven, en ik met hen, dat op een of andere manier, dat als 2 of 3 mensen bij elkaar zijn en daar als het ware kerk zijn, dat God intenser, dat Christus intenser aanwezig is dan dat je alleen bent. Want anders zou het daar nooit apart genoemd worden. Dus op een of andere manier, en dat is misschien ook wel een geheimenis, en misschien heb je het vanmorgen ook wel geproefd, dat dit anders is dan dat je een dienst kijkt, een online dienst die je meekijkt. Je hebt vanmorgen waarschijnlijk ook gemerkt dat dit, dat je als het ware meer van Gods aanwezigheid proeft dan dat je het online doet. Nou, dat geloof ik ook. Dus op een of andere manier, als mensen fysiek bij elkaar komen, dan is Christus intenser aanwezig. En als je daarom online diensten volgt, dan zou ik het altijd met een ander doen. En ik merk ook in mijn eigen gemeente, de gemeente die ik mag dienen, waar mensen dat doen, dat als het ware dat er een intensere beleving is. Want je doet het weer met een paar anderen dan dat je alleen voor de tv zit. Ja? Dus het is belangrijk. We lezen Hebreeën 10, vers 24 en 25... En vers 4 en 25 horen ook bij elkaar. En laten wij op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En waar gebeurt dat met name? En vroeger was natuurlijk de onderlinge samenkomst ook niet alleen maar een monoloog. Maar er was ook interactie met elkaar. Dingen werden beaamd, verschillende mensen vertelde iets over het woord. Dus mensen gaven getuigenissen. Dus het was een mooi gezamenlijk gebeuren waarin men elkaar aanvuurde. Ja, en waar men elkaar aanvuurde tot liefde en tot goede werken. En in die context staat er, laten wij de onderlinge bijeenkomst. En dat wordt niet alleen de eredienst genoemd. Maar gewoon het samenkomen van christenen met elkaar. Dat wordt hier bedoeld. Ja? En dat kan op velerlei manieren. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, want op een of andere manier heb je dat nodig, dat je elkaar aanvuurt en dat je elkaar aanport, als het ware, elkaar bemoedigt. Het woord elkaar staat ook meer dan 250 keer in het Nieuwe Testament. Dat is ook niet voor niks. Dus je hebt dat echt nodig. Ja? Niet voor niets zakken er heel veel christenen in, omdat ze elkaar minder beleven. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Nou, die grote dag, daar worden twee dingen mee bedoeld. Die grote dag wordt de dag van de wederkomst mee bedoeld. Maar de grote dag, In de context van die grote dag, is het ook vaak de dag des Heren. Dus de dag van de periode van oordelen die over deze wereld gaat komen. En daaraan gekoppeld komt hij dan ook terug aan het eind van die oordelen die over deze wereld uit gaan breken. Nou, naarmate die dag dichterbij komt, en die dag is razend dichtbij naar mijn idee, moet je elkaar des te meer aansporen, want, zegt de schrift, en dat staat er niet, maar er wordt wel bedoeld, het wordt des te moeilijker om je geloof vast te houden. Het wordt des te moeilijker om christen te blijven. Dus heb je het des te harder nodig om bij elkaar te komen. Om het vol te houden in de tijden dat het steeds moeilijker wordt. Ja? Dus de bijeenkomsten, en ik ben blij dat jullie het weer doen. Kom, het is denk ik heel wezenlijk. Dan de vierde. Dat is vrijheid. Jullie hebben denk ik allemaal wel eens gehoord van Abraham Kuyper. Abraham Kuyper was de vader van de gereformeerden eigenlijk. Een gelovige man. Hij is minister-president geweest. Hij heeft de universiteit in Amsterdam opgericht. Hij heeft heel veel dingen. Hij heeft een krant opgericht. Het was een bijzonder iemand. Nou, een van zijn spreuken was soevereiniteit in eigen kring. En daarmee bedoelde hij soevereiniteit in eigen kring. Daarmee bedoelde hij, je hebt als het ware verschillende domeinen in het leven. Het gezin, de kerk, de scholen, maar ook de overheid. En hij heeft ervoor gevochten en gestreden in zijn tijd dat je binnen die domeinen, dat je daar ook veel zelf mocht bepalen in vrijheid. Daar heeft hij echt voor gevochten. En vandaar dat er uiteindelijk ook schoolvrijheid is gekomen enzovoort. Nou, dat heeft ook in Nederland een hele strijd gegeven om dat te bereiken. Nou, en ik denk, en natuurlijk moet je je daar aan de grondwet houden in die verschillende domeinen. Tenzij de grondwet tegen de wet van Christus ingaat. Maar normaal gesproken houd je je binnen die domeinen aan de grondwet. Maar het is wel heel wezenlijk dat die vrijheid binnen die verschillende domeinen er is. Dat jij zelf met God mag bepalen hoe je je kinderen opvoedt. Dat jij zelf op school mag bepalen welke leraren of leraressen je wel of niet aanneemt. Dat je daar vrijheid in hebt. Want je wilt iets overbrengen aan de leerlingen. Dus daar wil je zeggenschap, daar wil je invloed op kunnen uitoefenen. Nou, daar is voor gevochten. En aan de ene kant denk ik, en dat zie je bijvoorbeeld Kees van der Staaij van de SGP, zie je dat ook heel veel doen. Dat hij vecht voor die vrijheid, dat hij blijft bestaan. Ja? Maar we zullen er rekening mee moeten houden. En zolang het kan, moeten we daar voor vechten op een goede manier. Maar er komt een tijd, en dat is niet zo ver meer, dat we die vrijheid in die verschillende domeinen gaan verliezen. Ik las bijvoorbeeld gisteren in de krant dat de Verenigde Naties een lijst wil gaan bijhouden, een zwarte lijst, van kerken en instanties die nog geloven dat op grond van iemand zijn biologische afkomst, die kerken die vinden dat je dan vrouw of man bent, gekoppeld aan je biologische afkomst. Nou, ik geloof dat ook, dat het zo zit. Ja? Nou, ze zijn dus van plan om een lijst bij te gaan houden van de instanties in de kerken die daar nog voor staan. En dit is nog maar het begin van wat er allemaal gaat komen. Ja, die vrijheid gaat gewoon afnemen. Dat zie je met ziende ogen gebeuren. Nou, het is belangrijk dat we daar voorbereid zijn. En ik zeg niet dat we erover moeten klagen, maar het is wel goed dat je erop voorbereid bent. En het is niet vanzelfsprekend dat het er nog is. En onze primaire opdracht is om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. En zolang we die vrijheid nog hebben, op allerlei manieren, maar laten we die primaire opdracht des te meer uitoefenen nu het nog vrij kan. Ja? Want er komt een tijd dat het niet meer vrij kan. Ja, we zitten nu al in een hoek dat er een vergrootglas over de kerken ligt. En dat we als fundamentalistisch worden gezien. Dat soort dingen worden alleen maar erger. Maar het is goed, zolang het nog kan, om die vrijheid te gebruiken om het evangelie verder te brengen. Dan het vijfde. Oog hebben voor de tijd waarin we leven. Dat is het vijfde. Ik wil met jullie 1 Kronieken 12, vers 32a. Die heb ik ook op de Bijbelstudie van afgelopen dinsdag gelezen. 1 Kronieken 12, vers 32a. En van de nakomelingen van Issachar, die inzicht hadden in de tijden, en de nieuwe vertaling staat daar tekenen der tijden, ja? En van de nakomelingen van Issachar, die inzicht hadden in de tekenen der tijden, om te weten wat Israël moest doen. Ja, het is zo belangrijk dat we oog hebben voor de tekenen der tijden, en zodat we ook niet vreemd staan te kijken van zo'n pandemie. Ja, want als je kijkt naar de tekenen der tijden, bijvoorbeeld in Matteüs 24 zegt Jezus in zijn laatste reden, zegt hij, er zullen oorlogen moeten zijn. Wees niet angstig, want die oorlogen zullen er zijn. En dan zegt hij, wees niet angstig. Dus er zijn heel veel dingen die zijn voorspeld, die gaan gebeuren. Maar wij weten dat het bij het raadsplan van God hoort. Dus we als het ware, we kunnen dat weten. Dus moeten we daar niet te zeer beangst voor zijn. En bijvoorbeeld in Openbaringen 6. En jullie kennen Openbaringen. In Openbaringen, daar worden de zegels, de bazuinen, die worden daar behandeld. De zegels, de bazuinen. Maar allereerst de zegels in hoofdstuk 6. En hoofdstuk 6 is als het ware de opmaat naar de grote verdrukking toe. Ja, en hoofdstuk 6 kun je naast Matteüs 24 leggen. Dat komt heel erg met elkaar overeen als je dat bestudeert. Nou, dat is een opmaat naar de grote verdrukking toe. Die andere, wat na hoofdstuk 6 komt, bijvoorbeeld met de bazuinen, dat is allemaal geconcentreerd in een korte tijd. Maar dit vindt nog plaats over veel langere perioden. Nou, wat dan opvalt, dat daar in hoofdstuk 6, dat daar telkens bij staat, dat God als het ware, dat God de eindregie heeft en dat hij die ruimte geeft dat het over de wereld komt. Ik zal jullie twee voorbeelden geven. Openbaring 6, vers 4. En een ander paard dat rood was, trok eruit en aan hem die erop zat werd macht gegeven. Zie je, werd macht gegeven. Ja, dus God geeft als het ware de ruimte voor die oorlogen die dan gaan komen. Werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. Ja? In vers 8. En ik zag en ik zie een grauw paard en die erop zat. Zijn naam was de dood en het rijk van de dood volgde hem. En vele uitleggers deze paard is vaal van kleur. En vele uitleggers denken hier dat het hier ook om de pest gaat. En ziektes en pandemieën. Ja? En dan staat er. En hun werd macht gegeven. Over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger en met de dood. Ja, dus hier zie je weer. Er wordt ruimte gegeven door God die de supervisie heeft. Die de regie heeft, hij geeft ruimte dat soort zaken in de eindtijd zich gaat vermenigvuldigen. En dat komt over deze wereld om het te reinigen en om zijn heilsplan te volvoeren. Nou, wij moeten daar dus niet vreemd van opstaan te kijken. Hè, en nu denkt men dat we door het vaccin alles weer onder de knie krijgen. Weet je niet? Misschien gedeeltelijk wel. Dat zou mooi zijn. Maar laten we ons niet rijk rekenen. Daarna komt er echt wel weer wat anders. Het gaat er niet beter op worden. Ja, dat is gewoon wat de Bijbel ons leert. En het is goed dat we daarop voorbereid zijn. Dan het zesde. Eenheid. Het is goed om te beseffen dat ik merk, ook in de gemeente die ik mag dienen, dat mensen soms tegenover elkaar staan. Je hebt ook in onze gemeente mensen die in complottheorieën geloven. En je hebt mensen die heel erg goed naar de overheid luisteren. Ja? En er zit van alles tussen. Nou, dat zie je ook in de bladen die ik erover lees. En dat zie je eigenlijk in alle kerken. De meningsverschillen worden als het ware, zijn nog veel meer zichtbaar dan een aantal jaren geleden. En de verschillen zijn enorm groot in hoe hier over gedacht wordt. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we beseffen dat we niet te strijden hebben tegen medechristenen, maar dat we te strijden hebben tegen de zonde, tegen de Satan, tegen de verkeerde machten. Maar we hebben niet te vechten tegen medechristenen die ook op grond van hun geweten en op grond van hoe zij ook geloven in de Bijbel, misschien hier en daar ten aanzien van het coronagebeuren tot andere conclusies komen dan jou. En ik denk dat de Bijbel dat ook ons leert. Dus laten we niet verdeeld raken, maar elkaar vasthouden in deze tijd. Want het gaat er soms pittig aan toe. Romeinen 14. Ik heb het meegemaakt in onze gemeente. We hadden op een gegeven moment gezegd, bij ons, wij houden ons aan de adviezen van de overheid en je moet een mondkapje op. Dat moet ook van de school die we trouwens huren. Dus dan zouden we het niet willen, dan moesten we het nog. Nou, en toen waren er mensen die zeiden, nou, dan ga ik uit het gebedsteam, want ik ga niet met God bidden met een mondkapje op. Weet je niet? Nou, en zo zie je van dat soort dingen gebeuren in deze tijd. Nou, misschien zijn jullie wel een hele lieve, aardige gemeente met elkaar. Maar dat soort dingen gebeuren er bij ons. Ja? Nou, dan denk ik dat Romeinen 14 ons wat te leren heeft. Aanvaard dan, vanaf vers 1, aanvaard dan wie zwak is in het geloof. En het is niet aan ons om te beoordelen of die ander zwak is of dat jij zwak bent. Daar moet je even voorzichtig in zijn. Ja? Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. Zie je dat? Maar niet om over meningsverschillen te strijden. De één gelooft wel dat hij alles eten mag. Maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie alles eet, moet hem niet minder achten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God heeft hem aanvaard. Ik merk het ook bij ons in de kerkraad. Soms is het best een beetje pittig, ook om hier tot een gezamenlijk beleid te komen. Maar dan is dit zo belangrijk, dat we elkaar aanvaarden. Je kunt anders denken, maar toch die ander helemaal aanvaarden. Want die ander is ook heel veel waard. Daar is Christus ook voor gestorven. En ook daar woont de Heilige Geest in. Ja? Die waarde van die ander hangt niet af of die het nu eens is of oneens met jou. Dat is zo ontzettend belangrijk. En je merkt dat ook in de Tweede Kamer. Er zijn mensen die het op de man spelen. Maar er zijn ook christelijke politici die ook het gewoon soms oneens zijn met de regering, maar dat goed doen. Dat liefdevol doen. Die wel de regering in hun waarde laat. Ja? Nou, dat is zo op die manier moeten wij opereren. Ook al ben je het niet eens met elkaar, je laat die ander in zijn waarde. Dan gaat het verder in vers 10. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Laten we die ander niet oordelen. Dan vers 23. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Iemand heeft een geweten en probeert God daarin te volgen en komt soms tot andere conclusies dan jij. Geef elkaar die ruimte. Dat boekje waar ik door geïnspireerd ben, die man is voorganger van de gemeente in Arnhem. En daar hebben ze op zondag twee zalen. Ja, hetzelfde gebeuren op het podium, maar er zijn twee zalen. In één zaal, daar zitten mensen met mondkapjes, ja, en die zingen niet mee. In die andere zaal zitten mensen zonder mondkapjes en zingen mensen wel mee. En zij doen het beide. Want ze zeggen, we hebben van beide groepen mensen in onze kerk die dat vanuit hun geweten tot bepaalde conclusies komen. En die ruimte willen we aan elkaar geven. Nou, ik vond dat heel mooi om te lezen. Dus veroordeel elkaar niet. Ook de mensen die niet zijn gekomen vandaag, veroordeel ze niet. Zij doen dat vanuit hun geweten. Ze doen dat samen met God. Laat elkaar in je waarde. Er is zoveel verdeeldheid hierover. En daarmee spelen we de Satan in de kaart. Dat moeten we niet doen. Wat we wel moeten doen, is de eenheid die we in Christus hebben benadrukken. Dat is de laatste tekst die ik wil lezen, Efeze 4. Vers Want we hebben ontzettend veel gemeenschappelijk. Wij hebben in ons gezin, ik heb oudere zonen en een dochter. Nou, er wordt soms behoorlijk verschillend gedacht. We stemmen ook allemaal op verschillende partijen in ons gezin. En ik probeer wel af en toe wat te overtuigen, maar dat lukt nog niet zo sterk. Maar ik merk dat ik ook in mijn eigen gezin probeer te benadrukken, maar we hebben ook zoveel gemeenschappelijk. Ja? Nou, dat doet Paulus hier ook, hoofdstuk 4, vanaf vers 3. En u te beijveren om de eenheid van de geest. Om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. En dan worden er 7 dingen opgenoemd waarin we één zijn. Ja? We zijn één lichaam. We zijn één lichaam. We zijn allemaal bij dat lichaam gevoegd. Ja? Met allemaal verschillende achtergronden zijn we in diezelfde vissenkom gekwakt. En nu horen we bij elkaar. Ja? Eén lichaam. Eén geest. We hebben allemaal dezelfde geest ontvangen. Allemaal. Iedereen van ons heeft de Heilige Geest. Als je tot wedergeboorte bent gekomen, heb je de Heilige Geest ontvangen. God woont in ons allemaal. Daarin zijn we één. Zoals u ook geroepen bent tot één hoop. He, uiteindelijk hebben we één hoop. Natuurlijk is die weg hier en daar wel verschillend. He, ik geloof met heel mijn hart in een gemeenteopname. Anderen geloven dat niet. Maar uiteindelijk geloven we allemaal in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Daar is waar die hoop op uitkomt. Dat daar, zoals we dat gezongen hebben, dat daar de tranen van onze ogen afgewist zullen worden. Nou, we geloven allemaal dat het daar op uitloopt. Als je dat niet gelooft, dan ben je geen christen. He, daarin zijn we helemaal één. We geloven dat het daar op uitloopt. Eén Here. We hebben één Here Jezus Christus. Ja, die voor ons gestorven is, die voor ons is opgestaan. Daarin zijn we één. Eén geloof, één doop. We geloven oprecht met z'n allen dat de doop door onderdompeling, dat die ene doop is. En daarin zijn we één. Eén God en Vader van allen. Die boven allen en door allen en in u allen is. Nou, laten we ook in deze tijd, waarin er zoveel tegenstellingen zijn, die eenheid benadrukken. En ik had afgelopen week een sessie met een aantal voorgangers. Want iedereen worstelt ermee. En we hadden een online versie en sessie. En een van die voorgangers die gaf als advies. Hij zegt, ik heb besloten om niet te veel meer naar de media te kijken. Want ik word daar zo verdrietig van. Ik word er zo angstig van. Het is zoveel van hetzelfde. En ik wil jullie ook aanraden. Laten we vooral kijken wat God ervan vindt. Laten we vooral zijn woord openen. En kijk gedoseerd naar de media. Want je wordt overspoeld. Je wordt overspoeld. Maar wees vooral gericht. Want de adviezen van de Bijbel. Ook al doet Rutte zijn best. En ook al doet de RIVM zijn best. En handelen ze vanuit hun integriteit. Toch, deze adviezen, daar word je echt gezond van. Amen.